Hallo luisteraars.
Welkom bij Pedagogisch Verantwoord.
De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden.
Tegenover mij zit Tijmen van den Beuken in een mooie blouse.
En tegenover mij zit de Nederlandse pedagoog van Nederland, Lars den Burg.
Leuk dat jullie luisteren. Hey Tijmen.
Ik vind het toch wel fijn dat ik weer op jouw bank mag zitten vandaag.
Ja, ik ook. Fijn dat je er zit. Je past ook mooi met je blouse. Pas je goed bij de kleur van de bank.
Ja, wat vind je van deze blouse? Ik heb hem speciaal voor jou aangedaan.
Voor mij? Niet voor onze gast van vandaag.
Ja, misschien ook wel een beetje. Ja, misschien ook wel een beetje. We gaan het vandaag hebben over een heel bijzonder onderwerp. Hè? Want wij gaan opnieuw erachter proberen te komen wat pedagogisch verantwoord is.
Klopt.
En dit keer gaat het over voedsel.
Ja, dat kun je ook pedagogisch verantwoord aangaan, denk ik.
Ja, want je kan als ouder je kind ook te veel voedsel geven. Of je kan als kind te veel voedsel eten. En hoe ga je er dan als ouder mee om?
Ja, ja, ja.
En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik vind het wel interessant onderwerp. We kwamen daarbij en toen dacht ik van, hé ja, inderdaad, dat hoort ook echt bij opvoeden. Want voeding is natuurlijk, heel belangrijk, want anders ga je dood.
Ja.
Daarom. Maar ook van, hoe ga je ermee om als je kind bijvoorbeeld wilt leren hoe je met voeding om moet gaan?
Ja.
En op een verantwoorde manier, een pedagogisch verantwoorde manier.
Ja, en hoe kun je dat alleen ook, is de vraag. Hè? Dat is ook wel interessant. Heb je daar hulpmiddelen bij nodig, bijvoorbeeld?
Ja, precies. En we zitten nu weer even voor dit voorstukje bij jou in de woonkamer. En dadelijk gaan wij hier letterlijk de straat uitlopen in Nijmegen, in het centrum waar
Klopt.
We nu zijn.
Ja.
En dan zijn wij te gast bij
Lindsay Doeven-Langenhof. En zij is diëtiste en eetcoach voor kind en gezin van Woeningwijs in Nijmegen.
En zij kan ons dus sowieso veel meer vertellen hoe je moet omgaan met het overgewicht bij kinderen. Want dat is dus waar we het over gaan hebben vandaag.
Ja, ik wist helemaal niet dat er bestond. Eetcoaches voor specifiek voor kinderen ook.
Ja, dus blijkbaar is het nodig.
Ja.
Dus dat is ook wel een vraag die we haar kunnen stellen.
Ja, en hoe lang dat al aan de gang is en zo, ben ik wel benieuwd naar inderdaad.
Precies. Voor we beginnen is het natuurlijk even belangrijk om te zeggen wat we allemaal gaan doen vandaag, Lars. Want uiteindelijk gaan wij ook de boeken weggeven van de vorige podcast.
Ja, dus als je die wil weten of je die gewonnen hebt, moet je wel tot het einde van de aflevering blijven luisteren.
Want dan gaan we dat even vertellen.
Ja.
Maar eerst, Lars, zoals altijd.
Ja, we beginnen natuurlijk weer met
de uitspraak van de week.
Ja, en de uitspraak van deze week heeft natuurlijk van doen met gezondheid, met gewicht en met eten. Maar omdat ik hem mocht kiezen deze week, Tijmen, is het natuurlijk wel een filosoof.
En waarom moet het dan per se een filosoof zijn?
Nou ja, omdat dat natuurlijk mijn interesse heeft, omdat ik die studie natuurlijk heb, filosofie. Die kun je trouwens in Nijmegen studeren, filosofie.
Ja, dat doe je goed, man. Dat is echt dat je ook gewoon zelfs na de studie pedagogiek je nog meer wil verdiepen.
Zeker,
ben je
ja.
toch goed bezig. Ja, echt
en ook voor de podcast. En natuurlijk, ik doe het voor de podcast. Om gewoon die verdieping in de podcast te brengen.
Dat je wat extra filosofisch uit de hoek kan komen.
Ja, ja, precies.
Wat is die uitspraak, Lars?
Een gezonde geest in een gezond lichaam is een korte, doch volledige beschrijving van een gelukkige toestand in deze wereld.
En wie zei dat?
Dat zei John Locke, een Engelse filosoof. En die leefde in 1700. Maar wat ik mooi vind aan deze uitspraak, best wel oudbollige uitspraak eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Woorden als doch en toestand in de wereld. Maar die heeft het wel gewoon heel simpel, wat wij nu ook nog belangrijk vinden. Als je in je hoofd en in je lichaam je gezond voelt, dan ben je eigenlijk het meest gelukkig.
Ja, ja, want hoe zie jij dat? Wat is volgens jou gezond? Wanneer ben jij gezond?
Ik ben gezond. Dat is wel meteen een filosofische vraag, Tijmen. We moeten het natuurlijk niet te filosofisch maken, maar ook nog pedagogisch houden.
Ja.
Ik denk dat ik het meest gezond ben als ik het meest authentiek ben. Dus mezelf goed voel met mijn lichaam en met wie ik ben. Misschien een beetje vaag, maar
ja, maar er zit dus niet een cijfer achter. Of dat jij zegt van, ik wil op de weegschaal wil ik dat daar minimaal 80 staat of zo. Dat is niet voor jou gezond.
Nou ja, toevallig ben ik de laatste tijd wel bezig met BMI en met dat soort dingen allemaal.
Oh, dus ik snij je een pijnlijk onderwerp aan.
Nee, ja, natuurlijk. Zeker als je ouder bent. Hè. Kijk, als kind vind je gewoon alles lekker. En hap je gewoon overal mee. Zeker ik vroeger.
Mm-hmm.
Maar nu ga je toch meer nadenken over, oké, hoe lang wil ik nog leven en zo, weet je wel. Maar dus daar ga je dan wel meer over nadenken. Dus ja, ik denk dat ik daar dan wel meer mee bezig ben.
Ja. Ja. Want deze podcast gaat dus over overgewicht bij kinderen. En ik ken jou nu pas een paar jaar. Maar was jij, misschien een rare vraag, maar had jij overgewicht als kind?
Nou, vind ik wel een goede vraag. Ik had denk ik babyvet wat een beetje doorzetten of zo. Dat wel.
En doorzetten tot hoe lang?
Vorige week? Nee. Dat is gewoon. Ik denk dat het gewoon, als jij een groeispurt meemaakt, dat het dan steeds slanker wel wordt.
Ja.
Maar ja, dat gebeurt pas. Wanneer gebeurt een groeispurt bij jongens? Dat is gewoon best wel laat.
Mm.
Ja, dus dan ben je wel tot 14, 15 jaar ben je dan nog gewoon een beetje chubby.
Ja, ja. Dus, maar goed, of dat overgewicht is of niet, dat is natuurlijk ook wat de vraag. Hè?
Ja, ja.
Dat zijn ook van die marges die we wel ook kunnen vragen aan de gast. Van wanneer is iemand nou echt, wanneer heeft een kind nou overgewicht?
Ja,
wanneer,
inderdaad. En wat is het verschil met volwassenen inderdaad? Wanneer,
die noteren we even, die vraag. Yes. Ja. Maar wat interessant is om misschien over te hebben is, ja, je ziet natuurlijk veel kinderen die houden van snoep, chips en dat allemaal. En hoe komt het toch dat die dan alsnog zo blij worden daarmee? Want je zou kunnen zeggen, als je daar te veel van eet, dat je daar ook gewoon misschien ziek van wordt of gewoon ongelukkig, omdat je allemaal die rotzooi naar binnen werkt. Maar schijnbaar kunnen kinderen ook zo dik worden of een overgewicht krijgen, omdat ze zoveel naar binnen kunnen werken zonder daar negatieve uitkomsten van te ervaren.
Nou, ik denk dat ze ook niet op langere termijn kunnen denken natuurlijk. Hè? Misschien is dat een beetje vooroordeel, maar ik denk dat kinderen vooral denken van dit is nu echt heel lekker.
Ja, maar dat is ook wel uit de literatuur gebleken. Dat hebben een paar afleveringen terug, geloof ik, kan ik me nog herinneren, hebben we het daarover gehad. Dat kinderen gewoon nog heel erg in het nu leven in de zin van dat ze de risico's van de toekomst niet zo goed kunnen inzien.
Nee. Hadden jullie een kast thuis met allemaal lekkere dingen? Daar zie je dan wel vaak dat het dan zo'n geheime plek is of zo'n plek die dan afgesloten is of zo.
Ja, we hadden wel een kast waar een deel van de kast waar dan de koekjes en de snoepjes en zo zaten. Maar wij, in ons huis waren we nog zo'n zoete koos. Het was meer het hartige. Maar zelfs dat was niet altijd in huis. Dus dat hadden wij ook niet echt. Wij hadden ook echt nooit frietjesdag, hadden wij niet. Heb jij dat thuis gehad? Dus één dag in de week dat je friet eet?
Nee, niet in de week. Nee, daar gingen ze bij ons.
Ja, maar ik ken het wel van vriendjes.
Ja, ja, zeker. Ja.
Ja, ja. Ja, want ik, en dan was ik dan wel slim, want dan hadden we dat thuis geen frietjesdag. En dan ging ik wel een beetje proberen te plannen dat ik dan net bij een bepaald vriendje kon spelen die dat dan wel die dag had. En dan bleef je dan echt iets langer, waardoor je dus kon
blijven. Ging jij zo ver, ja? Ja, je had de hele plannen daarbij dan.
Ja, als ik sowieso probeerde ik dat een beetje slimmer.
Dus je miste eigenlijk wel frietjesdag dan thuis?
Ja, natuurlijk. Je bent een kind en je wil friet.
Mevrouw, meneer van der Beuken, bij deze, had er eigenlijk wel bij moeten zijn, frietjesdag.
Nee, maar nu ben ik wel blij dat ze dat niet gedaan hebben. Want dat geeft dan toch een soort van gewoonte in ongezond eten of zo.
Ja. Had je wel een product of een snoepje of een koekje waar je heel erg gevoelig voor was?
Oeh, dat is een goeie. Ik hield altijd wel veel van chips. En ik hield ook heel veel van...
Ik ook. Gewoon lekker, man.
Ja, chips is gewoon echt gewoon ja, het gewoon perfect. Gewoon. Het is gewoon snel. Je kan snel naar binnen werken. Het is lekker zout. Het is niet te... hoe zeg je dat? Het vult niet te erg. Dus je kan er gewoon... Gemak heb je een hele zak heb je leeg.
Ja.
Zullen vast ook heel veel mensen herkennen. Dus dat is gewoon de perfecte snack eigenlijk.
Ja, dat was bij mij ook in mijn tienerjaren. Maar daarvoor mochten wij altijd een snoepje voordat we naar bed gingen. Dat is vast. En dan maakt het wel, dat is op zich best pedagogisch verantwoord, maar dan maakt het wel dat jij weet, oké, dan komt er een snoepje. Ja. Voor de rest van de dag hoeft dan eigenlijk niet te vragen.
Nee, precies, want dan krijg je het gewoon, maar daar is dan de grens of zo. Want ik kan me ook herinneren, op zaterdagavond dan had ik inderdaad gewoon zo'n plastic bakje chips en dan keken we Idols of zo, of X Factor, wat toen nog op televisie was. En dat was het dan.
Ja.
Dat had je dan gewoon. En dan werd dat soms nog een keer, een tweede keer gevuld. Maar dat was het.
Ja.
En dan ben je tiener en dan eet je gewoon zo'n hele zak chips naar binnen.
Ja, precies. Ja. Ja. Hey, bij ons viel het dus eigenlijk wel mee.
Ja.
Ik ben benieuwd in de rest van Nederland hoe dat daar zit eigenlijk.
Wetenschappelijk verantwoord.
Ja, in onze eerste bron van vandaag. En die is vanuit het CBS. Dus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus dan weet je zeker, hè, dat het wel ergens beslaat.
Gaan we vanuit, ja.
Ja, daar komt naar voren dat in 2018 16% van kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar overgewicht had.
Wow.
16%. Ja, schrikken we daar dan van eigenlijk nog? Eigenlijk ga ik daar wel van uit dat het toch wel aanwezig is.
16, hè? Dat is dus meer dan 1 op de 10, hè?
Ja.
Dat vind ik wel veel.
En je weet, hè, van bijvoorbeeld van Jamie Oliver en zo, die in Engeland allemaal die scholen wil aan gezonde voeding in de kantines wil. Daar is sowieso wel een ding.
Maar ja, we hebben het hier van Nederland, hè?
Ja, bij ons blijkbaar ook.
Ja, vind ik veel. Nou, last bestaat nog meer?
Ja, en dat is dan over de jeugd in het algemeen. Maar dan heb je dus bijvoorbeeld de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar, waar bijna een kwart te zwaar was.
Oh,
dat is gigantisch,
ja. Dat is echt heel veel.
Ja, en dat zijn dus die kids die allemaal aan de chips beginnen, waarbij de ouders geen controle meer uitvoeren.
Ja, natuurlijk. En dan kom je in de leeftijd dat je wat zelfstandiger wordt, dus die dingen zelf ook kan bepalen. Dus dan ga je misschien op jezelf wonen en dan kun je inderdaad gewoon elke avond een pizzaatje bestellen of zo.
Ja, en 3 op de 10 jongvolwassenen met overgewicht gaven in de periode 2016-2018 aan ontevreden te zijn over hun gewicht.
Ja.
Nou,
ja.
Dat snap ik.
Ja, dat matcht dan wel met die andere cijfers. Ja, goed, inderdaad. Als jij gewoon gewoon jezelf te dik vindt, ja, dat is nooit goed. Kijk, niet dat het altijd terecht is, hè, want ik ken ook veel mensen die vinden zichzelf te dik. En dan kijk ik naar ze en dan denk ik, nou, dat valt reuze mee, hè, met mijn perspectief, met mijn bril.
Hmm.
Maar ja goed, als je inderdaad, als je echt te zwaar bent volgens echt de cijfers en volgens die BMI-codes allemaal, waar jij ook mee bezig was, ja, dan is het gewoon wel logisch dat je daar een beetje onzeker over bent.
Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden.
En Lars, wat zegt bron nummer 2?
Ja, nou, het is natuurlijk wel interessant om te kijken, wat zijn dan factoren die meespelen bij kinderen met overgewicht? Wat zijn dan de veroorzakers misschien ook en waar kun je naar kijken? Nou ja, onderzoekers van de Murdoch Children's Research Institute, hele mond vol, die hebben gekeken naar wat speelt er nou bij die kinderen met overgewicht. Ja, en vaak heeft het dan te maken met drie belangrijke factoren. Dat is 1, de BMI van het kind. Dus dan kun je al kijken naar, klopt, je weet wat BMI inhoudt uiteindelijk. Klopt het met de leeftijd die iemand heeft en met de lengte, is het dan vaak, hè?
Ja, de BMI is geloof ik leeftijd, lengte en gewicht. Er wordt dan uitgerekend of dat dan klopt. Zeg
ja,
maar.
En je kunt bij kinderen dus al zien als het te hoog is. Dan moet er misschien Lindsay straks nog maar iets over zeggen. Maar
ja,
volgens mij kun je dan al zien dat het te hoog is of misschien te laag. Maar dan moet dus in een bepaalde kader moet dat vallen voor kinderen.
Mm.
En ze kijken ook naar de BMI van de moeder. Dat is ook interessant.
Oh, omdat het genetisch natuurlijk ook aangelegd kan,
ja,
kan
omdat
zijn.
Je dus aanleg kan hebben om veel dikker te worden. En als derde konden ze ook aan het opleidingsniveau van de moeder, konden ze afzien of het of een kind daar gevoelig voor is. Want blijkbaar, ja.
Ja, ja, maar daar wil ik echt even met je over hebben. Want dat is echt wel een dingetje. Hè. Daar heb ik me laatst ook aan gestoord. Dit heb ik al eerder gehoord. En daar was iemand aan het vertellen over dat het echt klopt. Dus dat mensen met een lager opleidingsniveau, of in ieder geval een praktischer opleidingsniveau, dat die kinderen veel meer gevoelig zijn om dikker te worden. Maar dat kwam dus volgens die meneer, ik weet even niet meer wie dat was, maar die vertelde dus, ja, omdat die ongezonde producten zijn veel goedkoper. En omdat nu in Nederland is het toevallig nog zo, en misschien ook helemaal onterecht, dat mensen met een praktischer opleiding, dat die minder verdienen, hebben minder geld te makken. Dus dan gaan ze dus goedkopere producten kopen, maar die zijn dus ongezonder.
Ja.
En daarom zou dat door kunnen komen.
Maar je zegt dus eigenlijk dat ouders met een hoger opleidingsniveau, die ze meer geld te besteden hebben, die dan ook goedkopere producten gaan kopen?
Nee, die gaan dus mensen die dus hogere opleidingen hebben, die hebben dus meer geld over het algemeen.
Maar natuurlijk gezondere. Ja, ik bedoelde inderdaad,
en die kunnen dus gezondere
producten bedoelen.
Ja, en het is eigenlijk oneerlijk verdeeld eigenlijk dan. Hè?
Ja, ja.
Of in ieder geval, of het ligt aan de fout van de voedingsindustrie, dat is echt de gezondere salades, dat die allemaal €6 kosten, terwijl je een hamburger heb je voor €1.
Ja, ja, typisch dit, ja.
Ja. Maar Lars, staat er nog iets anders in het onderzoek of is het zullen we naar de gas gaan?
Ik denk dat het beste is om wat we allemaal gehoord hebben tot nu toe en gelezen hierover, om dit even te laten checken bij een deskundige.
Ja, tof. Dat vind ik een heel goed plan. Want de praktijk van Lindsay, dat ligt hier bijna letterlijk om de hoek, of niet?
Ja, dit is gewoon de straat uit en eigenlijk de straat weer in en dan ben je wel bij,
nou,
bij
Lars.
Lindsay.
Nou Lars, dan pakken we onze spullen en dan stel ik voor om daarheen te lopen.
Ja.
Deskundig verantwoord.
We zijn te gast in de praktijk van Lindsay Doeven. Zij is kinderdiëtist en eetcoach voor kind en gezin van Voedingswijs. Dat klopt, hè? Zeg ik dat helemaal goed?
Ja, dat klopt helemaal.
Oké.
Okay. Ja, welkom.
Welkom. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Ik zie aan de muur allemaal al mooie tekeningen van voeding. En ik zie boeken van Lekkerpeu. Kan jij iets vertellen over Lekkerpeu? Wat voor methode dat is?
Ja, zeker. Lekkerpeu is een kindvriendelijke methode waarbij we echt leefstijlgerichte werk gaan. Dus we kijken niet alleen maar naar het verbeteren van het voedingspatroon van het desbetreffende kind en het gezin, maar ook naar het verbeteren van het beweegpatroon bijvoorbeeld. Het verminderen van stress, indien dat al aanwezig is bij het kind. Verbeteren van het slaappatroon en het versterken van het zelfvertrouwen. En het is specifiek gericht op kinderen met overgewicht, ernstig overgewicht of eventueel een beginnend overgewicht.
Oké, en hoe lang is dat al in Nederland dan, die methode? Want is die in Nederland begonnen? Of?
Ja, die methode is ongeveer 12 jaar geleden, als ik het goed heb, opgericht door Ingrid Stibar. die is toen gewoon begonnen met die methode, omdat ze eigenlijk vond dat we al heel vroeg zouden moeten beginnen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl en kinderen daar al wat vroeger kennis in mee moeten geven. En daar begon ze eigenlijk gewoon heel klein mee, zelfstandig. En dat is uitgegroeid tot een landelijke methode, maar daarnaast ook al in de omliggende landen wordt het gebruikt.
Ja, ja, dus eigenlijk een soort methode om te gaan met onder andere dus overgewicht. Maar niet alleen op voedingsgebied, maar ook om alles wat eromheen hangt, als ik het goed begrijp.
Ja, eigenlijk dus de hele leefstijl van het kind en ook het gezin. Dus het is niet alleen maar gericht op dat ene kind wat dan wellicht te zwaar is. Maar dat kind maakt uit van een systeem, dus het gezin om zich heen. En dat willen we eigenlijk volledig verbeteren. En ook kijken naar waar komt dat nou vandaan dat kind te zwaar is. Hè? Zit er iets binnen dat systeem, binnen de opvoeding? En hoe kunnen we ook ouders daarin toe meegeven hoe ze daar verder in de toekomst dan mee om kunnen gaan.
Ja, ja, dat is interessant dat er nu zo'n trend ontstaat dat hele systeem van zo'n kind meegenomen wordt. Want ja, mijn vooroordeel was bij een eetcoach eigenlijk dat je alleen met voedsel bezig bent. Maar dat is dus niet zo. Je bent met eigenlijk alles eromheen ook bezig.
Als je inderdaad echt gericht bent op het kind, dus echt een gespecialiseerde kinderdiëtist en kindereetcoach bent, dan zou je in principe met de hele omgeving van het kind aan de slag moeten gaan. En dus ook moeten kijken naar slaap, stress en het bewegingspatroon. En hoe gaat het eraan toe in het gezin? Hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met snacken van het kind, met bewegen van het kind? Hoeveel vrijheid heeft het kind in het maken van keuzes? Mm-hmm. En dan kun je niet alleen maar kijken naar het eten. Dat heeft dan maar heel kort effect vaak, een voedingsadvies op zichzelf staand.
Ja, want als we nou even kijken dus naar dat overgewicht bij kinderen. Waar lopen ouders dan het meeste tegenaan als het gaat over het omgaan met voeding? Of wat moeten we nou ons kind te eten geven? En wat nou als dat kind daardoor een overgewicht krijgt? Wat is eigenlijk wat het meeste voorkomt? Waar hebben ouders het meeste last van?
Het is heel erg divers. We zien natuurlijk zoveel verschillende kinderen en gezinnen dat het ook heel erg divers is waarmee zij of waar zij tegenaan lopen. Maar wat we het meeste horen is denk ik dat ouders het gewoon eigenlijk niet meer weten. Ze denken dat eten vanzelfsprekend is. Hè? En je geeft je kind gewoon te eten. En je vertrouwt ook op de adviezen die je om je heen krijgt. Of dat nou van vrienden is of van andere professionals. Of dat uit een boek is of van tv. Je vertrouwt daarop. En dan vervolgens voed je kind. En het voeden van je kind is natuurlijk iets primairs, een basis. Als ouder voed je kind. En als dat niet goed gaat, dan weet je eigenlijk niet meer wat je moet doen. En ga je maar weer van alles proberen. En een ouder loopt er dan vaak tegenaan dat het gewoon niet werkt wat ze doen.
Ja, ze hebben het ook wel verdomd lastig gehoord, merk ik. Want het voedingsgedeelte, het hele rijkdom aan theorieën, aan verschillende manieren hoe je moet eten, is natuurlijk ook gigantisch groot. Hè? Op internet, als je opzoekt wat is goede voeding, dan is elke link zegt letterlijk iets anders. Hoe moeten die ouders daar in godsnaam nog wegwijzen vinden?
Ja, dat is inderdaad een heel goed punt. Het is echt bizar hoeveel je kan vinden op internet en in boeken. Als je naar de boekhandel gaat, hoeveel verschillende boeken er zijn over opvoeding en over het voeden van je kind, dus over gezond eten. Hoeveel kookboeken er zijn. Het lijkt ook steeds complexer te worden. Er is steeds meer informatie.
Ja, en als spreekt elkaar ook tegen.
Ja. Er is niet echt een hele duidelijke regulering. Hè. Iedereen kan in principe een boek schrijven en iedereen kan een blog maken of een webpagina waarop ze recepten plaatsen en waarop ze hun ervaringen met het eten plaatsen. En dat is niet altijd dan wetenschappelijk onderbouwd en dat kan een ouder vaak op het eerste oog ook niet zien. Dus het is heel moeilijk te filteren.
Tijn, wat ik nog weet van ons vroeger was de schijf van 5. Daar begon eigenlijk, of tenminste, als je daarvan wist en daar allemaal iets uitpikte, dan was het goed.
Ja, precies. En ik geloof, en dan moet ik ook even naar jou kijken, Lindsay, dat de schijf van 5, dat is gewoon echt wetenschappelijk onderbouwd. Hè? Dat is gewoon het voedingscentrum.
Ja, de schijf van 5 is inderdaad het voorlichtingsmodel dat door het voedingscentrum ontwikkeld is om het voor de consument en dus ook voor de ouder makkelijker te maken om voor een gezonde voeding te kiezen. En dus om vanuit daar je voedingspatroon samen te stellen.
Ja, ja, en als ik het goed onthouden heb, zijn ze ook een tijd geleden ook weer veranderd. Dat ze ook dat die schijf van 5 ook aanpassen met de nieuwe wetenschappelijke bevindingen en zo. Dus dat is ook redelijk vloeibaar ook. Het is niet iets wat standvastig is voor altijd.
Nee, de schijf van 5 is er natuurlijk al tientallen jaren. En die is nu alweer ruim 2 jaar vernieuwd.
Ah, kijk, ja.
Dus we hebben nu gewoon een hele hippe, mooie schijf... waarin iedereen eigenlijk een gezond voedingspatroon zou moeten kunnen vinden. Alle culturen, alle eetstijlen die er zijn.
Wil jij dat Lars en met jouw pedagogisch onderwerp behandelen? Mail jouw idee dan naar podcast@pedagogischverantwoord.nl.
Wat is er uitgegaan bijvoorbeeld dan? Wat is verdwenen uit de schijf van 5?
Er zijn niet echt hele duidelijke voedingsmiddelen uit verdwenen. Wel voor bepaalde leeftijden, zoals kaas voor onder de 4 verdwenen. Terwijl we natuurlijk wel in land zijn waar we veel kaas eten. Dus daar schrikken ouders soms nog wel van. Dat komt vooral omdat daar veel zout in zit. Er zijn wel alternatieven. Er zijn wel bepaalde kaassoorten met minder zout. Dus daar kunnen we altijd nog wel naar zoeken. Maar wat er vooral is veranderd aan die schijf... is dat er geen duidelijke afbeeldingen meer in staan. Eerst stonden er echt voedingsmiddelen in afgebeeld. Dan moest je daar, of tenminste voor de consument... dus ook voor een ouder, was het best wel lastig om dan te bedenken... wat is dan een variant op dat voedingsmiddel? Stel je hebt een Marokkaans of een Turks eetpatroon... en je eet niet standaard brood. Dan staat daar wel brood afgebeeld. Hè? Gewoon ook nog eens het Hollandse... brood, hè? Gewoon de sneetjes bruin brood. En dat is er echt uitgehaald en is het meer gegaan richting de voedingsgroepen. Hè? Dus de granen, de groenten, het fruit en dan de eiwitten. Daarin zit zuivel en vlees en ook plantaardige eiwitten, pulvruchten en noten. En zo kun je vanuit daar een veel gevarieerder voedingspatroon samenstellen.
Ja, maar oké. Okay. Dus over die onzekerheid die veel ouders hebben... en door al die het oerwoud en al die verschillende theorieën... dan zeg jij eigenlijk van... probeer toch nog zoveel mogelijk te kijken naar... wat wetenschappelijk is onderbouwd. Die theorie dan, of de...
Ja, het liefst wel inderdaad. Hè? Dus het voedingscentrum is een goed begin. Om gewoon op de website van het voedingscentrum te kijken... of naar de schijf van 5 te kijken. Er zijn ook diverse kookboeken geschreven... gewoon vanuit het voedingscentrum. Er zijn ook diëtisten die natuurlijk boeken schrijven... die dan wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dus die informatie is er wel. Je kan natuurlijk ook bij het consultatiebureau... Hè, waar de kinderen in Nederland de zorg van ontvangen... navraag doen. En eventueel anders advies vragen aan een professional... zoals een kinderdiëtist.
Ja, dus dan komen ze hier terecht.
Ja, dat zou kunnen, ja.
En hoe gaat dat dan als ze hier komen bijvoorbeeld? Hoe begin je dan?
Ja, en je hebt overgewicht.
Ja.
Laten we het even bij het onderwerp houden. Je komt
als kind,
als kind,
hè? Ja, precies.
De kinderen met overgewicht die worden ofwel doorverwezen. Hè, dus door de schoolarts bijvoorbeeld. Hè, de jeugdarts van de GGD. Dan worden ze, daar worden ze gescreend, standaard. Hè, dus gemeten, gewogen. En als ze daarop signaleren dat het kind een afwijkend gewicht heeft. Dus te zwaar is. Of dat ze zien van hey, dit kind komt wel erg snel aan. Dus dat neigt naar overgewicht. Dan trekken ze aan de bel bij de ouder. En dan zullen ze... of eerst zelf proberen om dat om te draaien, dus wat adviezen geven. Of direct adviseren van hey, maak eens een afspraak met een professional, zoals een kinderdiëtist, en dan verwijzen. Of ouders komen op eigen initiatief. Dus heel veel ouders die signaleren ook zelf bij hun kind van hey, het wordt nu wel, ze worden nu wel erg zwaar. We zien dat het kind er last van begint te krijgen. Of het kind heeft misschien zelf de vraag. Er zijn ook zeker wel kinderen die zelf aangeven van hey, ik zie er anders uit dan andere kinderen. Of hey, ik heb veel moeite met het rennen. Ik kom niet mee met de gym. En dan trekken ouders zelf aan de bel en maken ze gewoon zelf een afspraak. En dat kan ook. Je hebt niet per se de tussenkomst van een verwijzer nodig, zoals een arts.
Ja, en dan heb je een soort intake, denk ik, hè? En dan ga je gewoon kijken naar wat heeft dit kind specifiek nodig. Want dat is ook altijd anders, neem ik aan. Het verschilt ook per kind.
Ja, dat verschilt zeker per kind en vooral ook per gezin natuurlijk. Dus je hebt inderdaad eerst een intakegesprek. Dat duurt een uur, minimaal een uur. En daarin vragen we eigenlijk alles na vanaf de geboorte van het kind. Omdat we eerst proberen te achterhalen of er wellicht al helemaal aan het begin... factoren zijn geweest die ervoor kunnen zorgen dat een kind sneller te zwaar wordt. Er zijn wat factoren die daar een vergrote kans op geven. We vragen natuurlijk heel goed de voeding uit. Kinderen houden ook eerst een dagboekje bij. Dus we noteren gewoon een paar dagen, een dag of 3 is ideaal. Mm. Wat ze dan eten en drinken. Dan moet je natuurlijk nog heel veel omheen vragen, want er wordt niet altijd alles geregistreerd.
Gelukkig maar.
Nou ja, en op basis daarvan gaan we dan goed kijken naar wat past er bij dat gezin. En kiezen we voor een behandelplan. Maar dat wordt natuurlijk ook constant aangepast in alle vervolgconsulten. Ja. Dus je leert een kind en een gezin steeds beter kennen.
En gaat het dan altijd over BMI ook? Want daar hadden wij in de intro ook nog over gehad.
Ja, was jij ook
ja, ik ben daarmee bezig de laatste tijd. Ja. Dus ook voor mezelf. Dus ik vond het wel interessant. Kijken jullie dan ook naar de BMI? En of dat dan in de goede categorie valt of zo?
Ja, tot op heden is inderdaad de BMI nog steeds de standaard. Dus vanuit daar gaan we kijken. In ieder geval bij kinderen boven de 4. Vallen ze binnen die gezonde range. Ik vind wel altijd, je moet wel realistisch zijn. Je moet ook kijken naar de bouw van een kind. Er zijn kinderen, en vooral als ze iets ouder worden, dus de tieners, van een jaartje of 10... die gewoon wat grover gebouwd zijn. Of meiden die zich al wat vroeger ontwikkelen. Ja, die mogen dan ook best wel iets zwaarder zijn. Dan wil ik ze niet per se allemaal in dat groene balkje hebben. We laten dat dan in kleurtjes zien. Zodat het voor een kind en voor een ouder veel duidelijker is. Maar we willen ze in ieder geval dichterbij hebben. En komen ze uit het rode, dan ben ik al heel blij als ze ruim in het oranje zitten, zeg maar. Dus je moet wel iets haalbaars als doel hebben. En ik vind ook dat niet iedereen hoeft daar hetzelfde uit te zien. Alleen willen we er wel voor zorgen dat ieder kind gezond is.
Ja want je hebt bijvoorbeeld ook, Tijmen, je hebt de BMI, maar je hebt ook vetpercentage, denk ik, hè? En je hebt dus ook gewicht. Dat zijn allemaal dingen. Want is gewicht dan heel belangrijk, bijvoorbeeld? Het gaat er ook om hoeveel vet je denk ik hebt dan of zo. Als kind.
Nou, bij kinderen kun je nog geen meting van het vetpercentage doen. Dat gaan we niet doen.
Waarom niet?
Dat komt omdat het kind zich nog ontwikkelt. Dus ook de hoeveelheid spiermassa is nog aan het ontwikkelen. Dus dat is niet realistisch om dat te gaan meten.
Babyvet misschien?
Het babyvet, bij hele jonge kinderen. Dat moeten ze een heel stuk jonger zijn.
Okay. Maar ik dacht dat babyvet ook altijd nog bleef hangen. In ieder geval,
dacht jij.
Dat dacht ik, ja.
Toen was het toch wat anders. Waren toch die koekjes?
Waren toch die koekjes
inderdaad,
bij mij, ja.
Dat is een goed excuus dan. Maar dus we doen niet vetpercentage. Het gewicht, dat zit natuurlijk in de BMI. Hè? Want de BMI is een... Bij kinderen is dat dan een rekensom waarbij je lengte, gewicht, maar ook leeftijd en geslacht meeneemt. En dat is bij een volwassene niet. Hè. Boven de 18 is gewoon of je een man of vrouw bent. Of je nou 18 of 30 bent. De BMI is dan gewoon gelijk. Alleen bij kinderen verschuift die eigenlijk per jaar. En is die ook anders bij jongens als bij meiden. Dus ja, is dat wel een wat complexer getalletje. Maar uiteindelijk gewicht bij een kind zegt niets. Want er zijn heel veel kinderen die komen hier met een bepaald gewicht binnen. En gaan misschien met een hoger gewicht hier naar buiten. Maar ze zitten wel dan in een gezond gewicht. En dat komt omdat ze gegroeid zijn in die tijd. En ouder zijn geworden. Dus wellicht zijn ze 10 centimeter langer. En op hetzelfde gewicht gebleven of maar 1 kilo aangekomen. En zitten ze dus op dat moment in een gezond gewicht.
Oké. En dat is dan vooral over het traject, hè, waar je nu mooi over vertelt. Maar als we het even hebben over de preventie. Hè, van het gaat gebeuren, een kind wordt zwaarder. Waardoor komt dat? Wat zijn echt die dikmakers? Wat is echt heel gevaarlijk tussen aanhalingstekens voor kids om daar veel van te eten?
Je luistert naar
Pedagogisch Verantwoord.
Nou, op het gebied van voeding zit het hem heel vaak gewoon in de hoeveelheid.
Dus niet per se dat het vettig is of zo. Het is echt veel. Dus.
Ja, heel veel ouders weten echt wel wat enigszins gezond is voor een kind. Ze weten dat het kind fruit moet eten en groenten nodig heeft. En de meeste ouders weten ook echt wel dat bruine boterhammen gezonder zijn dan witte boterhammen. Mm. En dat is geen nieuwe informatie als we dat vertellen. Maar het zit echt heel vaak in de hoeveelheid. Kinderen die bewegen veel minder dan vroeger. Ik weet nog vroeger dat wij uit school kwamen en dat we meteen naar buiten gingen. En dat tijdens etenstijd mijn moeder door de wijk liep te roepen van jongens naar binnen, we gaan eten. En dat we dat heel vervelend vonden. En nu gaan de kinderen heel vaak na school meteen op de bank zitten. Achter een tablet of de tv. Omdat ze of niet meer weten wat ze buiten moeten doen. Of er minder kinderen zijn. Of niet gestimuleerd worden om naar buiten te gaan. Dat is heel erg wisselend. Ouders die niet thuis zijn. Dus een kind komt alleen thuis. Ouders moeten steeds meer werken. Dus het is wel echt een...
Dus veel eten en weinig bewegen. Dat is dus eigenlijk wat je zegt.
Ja. Er zijn echt heel veel kinderen die eten. Misschien minder dan dat wij vroeger deden. Maar we bewogen gewoon heel veel meer. En dan heb je ook meer eten nodig. En dan hebben we natuurlijk ook nog wel over de koekjes en de pakjes drinken en de gezoete drankjes. Dat zijn zeker wel producten die je eigenlijk wil vermijden, zoveel mogelijk. Ik wil niet zeggen dat een kind het nooit mag, maar wel zoveel mogelijk vermijden. En dat zijn vaak nog wel zaken die we een ouder kunnen leren. Van die pakjes of die koekjes, dan gaan we ook echt uitrekenen hoeveel suikerklontjes daarin zitten. En daar schrikken ze vaak nog wel van. En dan weten ze, dat hoort misschien toch niet iedere dag.
Ja, want daar is nog veel onwetendheid over. Hè? Ook omdat natuurlijk op die, al die pakken... Toevallig hadden Lars en ik het daar vanmiddag nog over. Over Lars zijn kokosdrank. Ja. En toen zei Lars, oh, lekker gezond en zo. En toen zei ik zo
voor de grap... healthy stond ja. erop.
En zei ik voor de grap, kijk eens hoeveel suiker erin zat. Er zat er toch wel best veel suiker in. Weet je wel, dus dat is ook ja, heel geniepig. Ook doen sommige bedrijven dat. Zet het allemaal healthy op of bio. Maar dan toch zit er daar super veel suiker in. Ja, moeten wij ook allemaal niet gewoon wat kritische burgers worden?
Ja, ik denk dat zeker wel. Ik denk dat je in de supermarkt best wat kritischer mag zijn. En dat er echt veel te weinig mensen op de achterkant van een verpakking kijken. En maar gewoon afgaan op wat de producent erop zet. Wel, de producent wil natuurlijk zijn product verkopen. Ja. Wat je ze ook niet kwalijk kan nemen. Dat is hun vakgebied. maar de claims die erop staan, zoals dat iets healthy zou zijn, of dat kan ook een merknaam zijn. Er zijn merknamen waarin dat woord verwerkt zit, of waarin het woord fit in zit, of er kan op staan speciaal voor kinderen. Er kan op staan alleen maar natuurlijke zoetstoffen, gemaakt met fruitsap, biologisch. Ja. Er kan van alles op staan en daardoor denkt een ouder vaak, oh, dit is gezond. Want iedere ouder wil dat het kind gezond eet. Er is echt geen één ouder die denkt, ik wil niet dat mijn kind gezond is. Iedere ouder probeert het beste te doen.
Ja, ja,
alleen
ja.
Ze gaan af op de voorkant van een verpakking, terwijl we naar de achterkant zouden moeten kijken.
Ja, precies. En dan pakken we multivitamine uit de schappen, terwijl dan bijvoorbeeld net zoveel cola of net zoveel suiker in zit dan cola of zo bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad. Dat kan ook goed gebeuren. Ja, inderdaad.
Voor de recordtime, ik had die kokosdrank niet gekocht.
Nee, oké. Okay, ja, leg het probleem alweer buiten jezelf. Ja. Ja. Nee, maar wat geef jij als concrete tips aan ouders die daar echt goed op willen letten? Zeg je van, trek een grens en koop helemaal niet meer van dit soort suikerhoudende producten? Of doe het maar één keer per week? Of wat geef je voor tips?
Ik denk dat het allerbelangrijkste eerst bij jezelf beginnen is als ouder. Dus het goede voorbeeld geven. Als jij water drinkt en als jij fruit meeneemt naar je werk, of als jij op de fiets naar je werk gaat, dan ziet je kind dat en zal die dat als normaal gaan zien. Dus dat is het allerbelangrijkste. Plus, als jij het niet drinkt, haal je het ook minder in huis.
Ja.
Dat is al een hele makkelijke stap en een vooruitgang. Hè? Het eerst zelf doen en dan volgt je kind wel. Want een kind volgt zijn ouders. Totdat ze puber zijn. Dan gaat het de andere kant op.
Ja, ja dan worden de frikandelbroodjes ingeslagen en de chipsakken liggen gegeten.
Dan sta je daar een beetje buiten, inderdaad.
Dan heb je je best gedaan, toch? Dan heb jij
precies.
Maar dat is misschien interessant, want dat zie je dus vaak. Heel veel mensen herkennen dat ook. Hè? Van wanneer je dan tiener wordt en je gaat naar de middelbare school, dan worden inderdaad in die pauzes die frikandelbroodjes gekocht en zo. Ja, dat is ook niet goed natuurlijk. Hè? En dan zeggen heel veel mensen, ja, op die leeftijd, hè, dan doen ze veel, dat maakt niet zoveel uit en dan groeien ze wel overheen. En ik heb het zelf ook gedaan. Ik ben nu niet ook heel erg dik, denk ik. Maar ja, dat is toch niet helemaal goed, zeg maar, dat die tieners dat doen allemaal, denk ik dan toch. Moet je ze daar ook niet meer op behoeden of zo, dat ze dat doen?
Nou, ik denk dat je zeker als ouder ervoor moet zorgen dat je kind in ieder geval een goede basis heeft. Dus dat die voorbereid is op het maken van die keuzes. En als jij hem aanleert om water te drinken, fruit te eten, bruine boterhammen te eten. En dat je best af en toe kan snacken. Hè, dus ook een kind bewust leren snacken. Dus niet alles weglaten.
Want dan is het meer aantrekkelijk. En dan ga je juist die zakken chips
eten. Ja, dan vaak als ze dan hun eigen geld krijgen, denken ze, heel fijn dat jij mij dat hebt geleerd. Ik mocht niks. Dus nu pak ik alles wat ik zelf wil. En eigenlijk wil je dat ze daar bewust mee omgaan. Dat ze wel af en toe thuis een snoepje kunnen krijgen. En dat ze ook een keertje op een zaterdag een uitdeelzakje chips krijgen. Dat moet gewoon kunnen. Ze moeten ook best een keertje een frietje kunnen eten. Als je het helemaal weghaalt, dan gaan ze juist in die puberteit daar vaak voor kiezen. Maar als je daar al mee begint, dus als je die jongeren dan goed opvoedt, vervolgens moeten ze hun eigen keus maken. En kun je ze natuurlijk wel sturen. Ik zeg altijd de jongeren, de pubers, die hebben wel de richtingaanwijzers nodig. Alleen zij kiezen welke weg ze inslaan. Ja. Maar jij zet er wel de borden voor ze neer. En meer kan je natuurlijk niet doen.
Ja.
Ik denk dat eerder dan daar de scholen bijvoorbeeld in verantwoordelijk zijn om daar
ook meer voedingslessen of zo.
Nou ja, bijvoorbeeld, ja. Maar ook zorgen dat de school een gezonde omgeving is. Want ze gaan vanuit huis, wat dan een gezonde omgeving was, als jij dat voorop hebt gesteld, dan gaan ze ineens naar een school waar een kantine in zit met een cateraar.
Ja, en dat de sociëtebroodjes en zo. En,
waar je dat ineens kan kopen. En dat was bij mij vroeger op de middelbare school maar één keer per week. Kon je één keer per week een sociëtebroodje kopen.
Okay.
En dan was je heel blij dat je die kon kopen. En dat was ook prima. Maar de rest had je gewoon een wit of een bruin broodje kaas of ham. En Maar ja, ja,
dat,
hield
maar dat was ook zo verleidelijk. Hè? Want ik weet nog goed uit mijn middelbare schooltijd. Toen kwam ik daar aan met mijn zelfgesmeerde boterhammetjes. En dan zag je daar in die vitrines allemaal die lekkere frikandelbroodjes en kroketjes.
Dat had ik te mooi gemaakt.
Nee, vreselijk. En dan had je af en toe wat van die dagen. Dan gooide je dat gewoon in de prullenbak. En dan kocht je zo'n frikandelbroodje. Ja, dat is echt vreselijk, toch? Of niet?
Nou ja, dat wordt nog steeds gedaan. Ik denk op zich dat het niet vreselijk is. Ik denk dat het goed is als jongeren hun eigen keuzes gaan leren maken. En ook wel met de gevolgen daarvan leren omgaan. Dat ze merken van, oh ja, nu word ik zwaarder. Nu moet ik daar iets aan gaan doen.
Ja.
Alleen hoop je natuurlijk dat ze daar iets aan gaan doen. Ik denk dat heel veel jongeren, en dat was bij mijzelf ook, hoor, toen ik op de middelbare school zat, kwam ik ook aan. Je werd niet te zwaar, maar je kwam wel ineens aan. Dacht je wel ineens, oh ja, ik ben veel meer huiswerk aan het maken. Dus ineens moet je heel veel zitten. Is ook niet meer stoer om buiten te spelen, dus dat doe je niet meer. En dan ineens heb je de mogelijkheid om in de pauzes een zak chips te gaan halen. Of inderdaad je boterhammen weg te doen en iets anders te halen. Als je dat maar zelf dan daar dezelfde verantwoordelijkheid voor neemt. En dat zelf kan signaleren. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn.
Je luistert nog steeds naar Pedagogisch Verantwoord.
Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
Wat is volgens jou eigenlijk het grootste verschil tussen van hoe we nu eten en vroeger? En dat overgewicht en zo?
Het grootste verschil in het eten is denk ik dat we het steeds gekker maken. Dat zeg ik altijd eigenlijk tegen ouders. Normaal is niet meer goed genoeg.
En wat is gekker dan?
Ja, dat er moeten steeds meer bijzondere producten. Er wordt natuurlijk steeds meer marketing gedaan voor producten die zogenaamd gezond zijn. We moeten steeds meer
superfoods of zo.
Ja, bijvoorbeeld. Er zijn superfoods. Die zijn dus niet allemaal gezond. Er worden steeds meer verschillende reepjes gemaakt die een kind mee kan nemen naar school. Het is bijna vreemd, of soms zelfs wordt het zielig genoemd door ouders, als een kind alleen maar fruit meekrijgt naar school. Want dan is het anders dan de rest van de kinderen. Terwijl vroeger nam je gewoon fruit mee. En was het heel bijzonder als een kind een keer een koekje meenam. Maar nu is het juist omgedraaid. En moet er steeds meer bijzondere producten zijn. Een kind moet ook steeds meer eten als het uit school komt. Ja, ouders zeggen dan vaak, ja, wat kan ik hem dan geven na school? Nou ja, een stukje fruit of een thee en een biscuitje of zo een keer. Ja. Oh ja, nee, maar dat is toch hartstikke saai. Je moet er kunnen variëren. Het moet echt steeds gekker, zeg ik gewoon. Ook met het avondeten. Je moet steeds bijzonderer eten.
Meteen wel interessant, waar gaan we dan naartoe? Gaan we dan wel de goede kant op? Gaan we terug naar simpeler eten dan misschien? Of dat het niet zo gek hoeft?
Nou, dat zou ik heel graag willen inderdaad. Dat we gewoon weer teruggaan naar dat boterhammen goed genoeg zijn. En dat fruit tussendoor goed genoeg is. En water goed genoeg is. En dat je gewoon kookt in de avond. En dat dus niet iedere dag een heel bijzonder recept moet zijn uit een kookboek. Hè? En dan ook nog iedere keer uit een ander kookboek. En het moet een hip kookboek zijn. En je hebt natuurlijk in de supermarkt, wordt daar ook op ingespeeld, allerlei gerechten van over de hele wereld.
Ja, van die tijdschriften die liggen dan ook altijd bij de uitgang. Hè? Die moet je dan meenemen. En dan staan er allemaal hele mooie plaatjes op. En dan word je daar een beetje hongerig van als je dat ziet. En dan, ja. En mensen worden ook wel verleid ook heel erg, hè?
Ja, we worden zeker verleid. Ja. Om ons heen zijn steeds meer verleidingen. Dat is iets wat zeker wel is toegenomen.
Ja, moet ook mee leren omgaan.
Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is dat je een kind daarmee leert omgaan. Je kan het wel allemaal weghalen. Heel veel ouders vragen aan mij of zeggen dat gewoon. Van, ik heb alle snoep uit het huis gehaald. Of ik heb de snoepkast heb ik nu een slot op gedaan. Nou, dat lijkt mij niet de beste weg. Want een kind raakt daardoor alleen maar meer in de verleiding. Hè? Want iets wat niet mag is natuurlijk nog extra interessant. En het leert niet omgaan met het snoepen. Natuurlijk willen we niet dat er een bakje met snoepjes of straks een schaal met pepernoten op tafel staat. Dan willen we liever dat die fruitschaal in het zicht staat. He, maak het gezonde eten makkelijk en het ongezonde eten in ieder geval zo moeilijk mogelijk. Dus zet het ver achter in de kast. Zorg dat er niet te veel in huis is. Maar haal het niet volledig weg. Want dan weet een kind niet meer hoe om te gaan met snoepen. En dan zie je kinderen die op een verjaardag bijvoorbeeld helemaal losgaan en niet weg te slaan zijn bij de tafel met de snacks.
En stel nou, het is gebeurd, je kind is te zwaar. Wat kun je dan het beste doen buiten inderdaad te meer gaan bewegen en gevarieerder of in ieder geval minder eten? Wat zijn echt goede tips?
Wat geeft de doorslag ook, toch? Ja, uiteindelijk. Ja. Wat zorgt ervoor dat ze hier misschien niet meer hoeven komen ook in de praktijk van de eetcoach?
Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk het doel, hè? Dat kinderen hier niet meer hoeven te komen. In ieder geval niet voor overgewicht, inderdaad. Want dat is iets wat we kunnen voorkomen. Dus dat is heel erg jammer. Ja, als dat dan toch niet gelukt is. Dus die preventie is heel erg belangrijk. En daarbij is denk ik het vroeg signaleren het allerbelangrijkste. Ook als ouder. De meeste ouders, maar ook bijvoorbeeld huisartsen en zorgverleners die het kind zien, onderschatten vaak het gewicht van een kind. Er wordt heel vaak gedacht dat een kind een gezond gewicht heeft, terwijl het eigenlijk al overgewicht heeft. Mm. Er verandert denk ik ook een beetje in de samenleving het beeld van wat een gezond kind is. We zien natuurlijk steeds meer kinderen, maar ook volwassenen met overgewicht. Dus wordt er ook steeds meer gedacht dat normaal is. Dus dat verschuift een beetje.
Ja, want we hadden net die cijfers erbij gehad en daar schrokken we gewoon wel een beetje van. Dat gewoon echt over een kwart van alle mensen hebben, of 1 op de 10 jongeren inderdaad. Dat is gigantisch veel.
Bij kinderen inderdaad is het dan hebben we bij echt jonge kinderen 1 op de 10 kinderen.
Ja.
Dat is over de hele Nederlandse bevolking. Als we dan kijken naar bepaalde leeftijden, dus in de puberteit wordt dat nog hoger, maar ook bepaalde bevolkingsgroepen, Turkse en Marokkaanse kinderen, is zelfs meer dan een derde van de kinderen te zwaar. Dus dat is een hele grote groep. Dat is heel erg jammer. Dus die willen we ook zeker bereiken. Maar bij volwassenen is het al meer dan de helft. En die zijn ooit kind geweest. En we weten dat als je voor je 18e te zwaar bent, dat de kans om als volwassene ook te zwaar wordt gewoon bijna verdubbeld. Dus moeten we dat echt, daar moeten we vroeg bij zijn. En als ouder moet je dat dus op tijd signaleren. En wat je dan als ouder kan doen, buiten de voeding om, vroeg je buiten voeding en bewegen om.
Ja, ja.
Ja, ik denk dat het probleem zit in voeding en bewegen. Dus om daar buiten nog iets om te doen, behalve dan zelf het goede voorbeeld geven.
Ja, precies, precies. Ja,
dat is heel belangrijk. En je huis, een gezonde omgeving van je huis maken. We kunnen de hele samenleving niet veranderen. We kunnen er niet voor zorgen dat er geen snoepwinkels, frietkramen, bakkerijen om de hoek zitten waar van alles gebakken wordt. Dus er zijn altijd verleidingen om ons heen. En er zijn verleidingen op tv, op social media. Je kind komt daarmee in aanmerking. Maar je kan in ieder geval jouw huis zo gezond mogelijk maken. Dus dat de gezonde keus thuis de makkelijke keus wordt. De aantrekkelijke keus, de normale keus wordt. Dat iedereen dat doet. En je kind dus bewust om leren gaan met de rest van de wereld. Waarin we wel verleid worden tot ongezond gedrag.
Ja, dat is ook een heel goed deel mindset.
Ja, dat denk ik zeker, ja. En ook zelf het niet normaal vinden dat we steeds zwaarder worden. Want ook ouders denken heel vaak, dat is nou eenmaal zo. We worden allemaal zwaarder. En er wordt ook steeds meer van een kind gevraagd. Hè? Dus er wordt steeds meer druk gelegd op een kind op school bijvoorbeeld. Ja, dus het kan niet sporten. Nou, dat is maar zo. En ik moet ook werken. Hè? Steeds meer binnen een gezin moeten heel vaak natuurlijk beide ouders werken. Dus dat legt heel veel druk op de ouder. Je moet en werken en voor je gezin zorgen en ook nog gezond eten op tafel zetten.
En de supermarkt en
nog
snel.
En nog naar de supermarkt inderdaad. Dus het is allemaal natuurlijk hartstikke lastig. Dus er wordt heel veel van je verwacht. En dan denk ik dat je het zo simpel mogelijk moet maken. En dat zowel voor jezelf als voor je kind dan ook over moet brengen. En we eten gewoon simpel. We eten ons brood en we drinken melk en we eten fruit en groenten. En we hebben gewoon iedere avond een gekookte maaltijd. Dan hoeft heus niet iedere avond iets anders te zijn. We kunnen prima weer terug naar op maandag eten we dit en op dinsdag eten we een keer dat. En op woensdag eten we dan de vis. En dat je dat een beetje standaard hebt. En dat weer normaal maken en dan kunnen we ook wel af en toe snacken of snoepen. Want dat doen we allemaal. Dat hebben we ook allemaal altijd wel gedaan.
Ja, ja. Mooi. Ik vind dat je het fijn hebt uitgelegd. En ik denk ook dat je hier de komende jaren nog lekker zoet mee bent, of niet?
Ja, zeker. We gaan daar zeker mee door. We hopen ervoor te zorgen dat er steeds minder kinderen en gezinnen met overgewicht zijn.
Ja, ja. Lars, heb jij nog een laatste vraag?
Ik vroeg me nog wel af toch of je dat thuis dan ook toepast.
Of hoe je dat toepast thuis.
Of hoe je dat dan thuis toepast, jijzelf.
Die kennis die je hier allemaal hebt rondhangen.
Ik probeer thuis natuurlijk zo gezond mogelijk te eten. En we hebben altijd een grote gevulde fruitschaal. En we hebben altijd alle snackgroenten op het aanrecht staan. En we hebben 1 trommel met koekjes en nu dan pepernoten, die in het huis te vinden is. En als die leeg is, is die leeg. En dan hebben we inderdaad niets anders. En ik probeer zoveel mogelijk die gezonde leefstijl toe te passen. En ook zoveel mogelijk te bewegen. Want bewegen, dat is iets wat we steeds minder doen. Helaas, ik met mijn werk ook. Ik heb zittend beroep. Moet gewoon de hele dag zitten. Eigenlijk ook altijd uit aan kinderen. Ik zit ook de hele dag. Dus ik kan ook niet heel erg veel eten. Ik moet daarop letten.
Ja,
want anders dan gaat dat natuurlijk ook niet goed.
Ja, je was hier wel met de fiets. Dus dat is dan wel weer een stukje beweging, toch?
Inderdaad. Ik heb mijn best gedaan.
Lindsay, ik wil je hartelijk bedanken voor het interview. We hebben veel geleerd, denk ik zo.
Zeker, ja. Ik zit helemaal vol, Wedtimer.
En ik zou zeggen, je zegt succes met de rest.
Ja, dankjewel.
Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord.
Lars, we zijn ondertussen weer terug in jouw nederige stulpje.
Ja, lekker thuis, weer fijn.
Ja, wel fijn dat dit echt zo kort lopen was. Dat was 10 minuten of zo?
Ja, niet eens.
Niet eens.
We liepen nog wel door, hè? En we hadden natuurlijk heel veel om weer te bespreken. Want,
ja, ja. Wat zei Lindsay nog even nadat de opnameapparatuur uit was gevallen?
Ja, ze wilde ons wel op het hart drukken. Dat je, als jouw kind nou overgewicht heeft, dan gaan ze waarschijnlijk, het eerste waar ze naar gaan kijken is of een kind te veel vlees eet. Want dat is blijkbaar een belangrijke dikmaker of factor. En dat jouw kind te veel melk drinkt. Nou, en ik als fervent melkdrinker, als liefhebber, is het wel goed om te weten dat je niet te veel melk moet drinken als kind zijnde.
Ja, dat vond ik wel een goede aanvulling. En sowieso was het echt een heel interessante podcast, waarin dus wel echt heel duidelijk werd uitgelegd hoe je moet omgaan met dergelijke problematiek. Dus met kinderen die overgewicht hebben.
Ja, ik zag bij Lindsay ook weer die passie van het echt overbrengen van die informatie. Want het is toch wel heel belangrijk dat ouders dit weten. En je staat dan heel vaak bij stil.
En omdat het zoveel voorkomt ook. Hè? Ik bedoel, we hebben die cijfers gezien en Lindsay drukte ons er ook nog even op. Is dat het is heel veel. Heel veel meer kinderen hebben overgewicht. En heel veel volwassenen ook.
Ja.
Dus het is zeker een probleem die niet licht aangepakt moet worden.
Nee, want hoe ga jij dat nou doen later dan?
Nou, ik denk gewoon een stukje bewustzijn en ook de mindset waar Lindsay het over had, die wil ik wel gewoon meegeven. En gewoon wat bewuster met de dingen bezig zijn en ook niet te veel. En wat ze ook zegt is, en wat ik ook begrepen heb uit haar verhaal, niet proberen geforceerd gevarieerd te zijn.
Nee. En het goede voorbeeld geven, hè? Maar dat is voor ouders denk ik in elk gebied belangrijk.
Maar toch, hè? Als jij als ouder gewoon lekker terugkomt van je werk, je hebt zin in je cola blikje of zo en je trekt dat open, je gaat lekker op de bank zitten. Ja, nou, ik snap dat je daar misschien zin in hebt soms, maar ja, als je kind dat ziet, dan wil hij of zij dat ook natuurlijk. En dan denkt dat kind toch dat het normaal is.
Ja, doe het dan in een bidon of zo.
Zo stiekem, weet je. Ja. Nee, maar het was een topaflevering en we zijn er weer blij mee.
Ja, ik ook. Vond het erg leuk. Ja.
Maar Lars, nu komt het toch. Wij gaan de 3 boeken van How to Talk to Kids uit de vorige aflevering gaan wij eindelijk verloten.
Ja.
Daar hebben we heel veel leuke reacties gekregen en mensen hebben meegedaan. Mensen hebben de podcast gedeeld.
Ja, heel erg bedankt daarvoor ook.
Super, dus dat wil echt zeggen dat mensen heel graag dat boekje willen hebben. En omdat we het dus even wat eerlijker willen doen. Ja, we willen het proces niet beïnvloeden.
Nee.
Daarom hebben wij even onze redactrice gevraagd. Marijn, hallo Marijn.
Hallo.
Hi. Om even mee te helpen om het proces even zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.
Ja, Marijn gaat aan het rad van fortuin draaien. En daar komen dan 3 namen uit.
Ja, hier hebben we dus een internetsite waar je dat heel makkelijk kan doen. En dan gaan we daar 3 namen noemen. En die mensen hebben dus het boek gewonnen. How to Talk to Kids. Effectief communiceren met kinderen. Als je je naam hebt gehoord, contacteer ons dan. En dan sturen wij het boek naar jou op. Oké. Lang genoeg gewacht. Marijn, wat is de eerste naam?
Ik mag aan het rad gaan draaien. Hier gaan we. Alle namen staan erin. De eerste die een boek krijgt is een luisteraar via iTunes. Met de gebruikersnaam, als ik het goed zeg, Senl of Seni 2335. Jij hebt een boek gewonnen.
Yes,
hartelijk gefeliciteerd man. Echt heel goed dat je hem hebt. Of mevrouw. We hebben hem allebei al gelezen. Je wil hem echt gebruiken in de praktijk.
Oké, en stuur ons een bericht en dan kunnen we je zo snel mogelijk het boek doorsturen. Marijn, de tweede naam.
Ja, ik ga weer draaien. Ja, de tweede winnaar is Cheyenne Hendricks.
Cheyenne Hendricks. Gefeliciteerd met het boek. Stuur ons een bericht en dan krijg je hem.
Ja, veel plezier ermee. Dan ga ik nu voor de laatste keer draaien.
De derde naam. Hopen dat je erbij zit.
Ja, en deze keer is het Rut Borger.
Rut Borger.
Gefeliciteerd.
Hartelijk gefeliciteerd.
Heel veel plezier ermee.
Nou, Marijn, dankjewel voor het meehelpen.
Superfijn, zo'n redactrice. Hè?
Graag gedaan, kleine moeite.
Ja, dan wordt het natuurlijk al een beetje eerlijk. En als wij gaan zitten kiezen van wie het boek gaat winnen, kunnen we natuurlijk altijd een beetje vriendjespolitiek en zo.
Ja, precies. Nee, inderdaad. Dat moeten we niet hebben.
Ja, Lars, want we hebben nog iets. Want dit was niet onze laatste winactie.
Ja, want ook naar aanleiding van dit gesprek met Lindsay is er weer iets te vergeven. En dat heeft natuurlijk alles te maken met een gezond gewicht bereiken met
voor
je kind.
Ja, voor je kind, ja.
Ja, want die methode waar zij mee werkt, Lekker Pur, daar is ook een boek van uitgekomen. Lekker Pur, samen met je kind naar een gezond gewicht. Bekt ook lekker, hè?
Ja, het bekt ook lekker. En het is ook een heel interessant boek waarin hele mooie praktische tips staan hoe je dus samen met je kind dus gewoon kan werken aan een gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Dus super interessant.
Lekkere maaltijden.
En ja, heel veel mooie voorbeelden. En allemaal leuke plaatjes zie ik ook.
Ja.
En dat kun je dus opnieuw winnen. En dit keer hebben we 2 exemplaren wat we weg mogen geven. En opnieuw kun jij dus dit winnen door de podcast te delen op je social media. Maar dit keer moet je er ook bij vermelden in de gedeelde bijdrage of in een reactie waarom je heel graag dit boek zou willen hebben. Ja. En waarom jij het nodig hebt.
Ja, dus waarom heb jij nou dat boek nodig? Met je kind naar een gezond gewicht van Ingrid Stieber, de oprichter van Lekker Pur. Nou, die wil je gewoon hebben. En zeker als je met een mooie situatie komt waarin dat boek echt wel van pas had kunnen komen, dan zijn we al heel blij en dan gaan we opnieuw verloten.
En dat doen we dan in de volgende podcast. Lars, moeten we nog mensen nog bedanken?
Ja, volgens mij moeten we elke keer mensen bedanken. En nu bedanken we Lindsay. Lindsay Doeven. Zij was vandaag de gast. En zij gaf een heel mooi inkijkje in het leven eigenlijk ook van een kinderdiëtist. En in de praktijk die zij meemaakt. Dus Lindsay, hartelijk dank.
En ook natuurlijk bedankt haar voor het mogen weggeven van de boeken. En niet te vergeten Marijn de Vrome voor onze redactrice voor het uitdelen van de boeken. Dankjewel.
Graag gedaan.
En natuurlijk niet te vergeten jou als luisteraar bedankt dat jij weer onze podcast helemaal uitgezeten hebt. En ik zou zeggen zoals altijd, blijf zoveel mogelijk
pedagogisch verantwoord.
Tot de volgende keer.